stukje frisser dus dan de afgelopen dagen. De noordwestenwind blijft nog matig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig. En in het Waddengebied eerst nog hard, met dus ook nog steeds kans op zware windstoten. En donderdag is het dan vrij droog. Vanaf vrijdag is het opnieuw wisselvallig, vooral in de kustgebieden. En de temperatuur ligt dan overdag rond een graad of 9. En dan nu dus de verkeersinformatie met Dennis Mooij.
Nou, het is inderdaad nog een drukte van belang op de wegen. Er staan nog 80 files, 420 kilometer is er nog van die recordspits over. Er komt een eind aan dus, maar het duurt nog wel eventjes. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch tussen Everdingen en Zaltbommel staat nog 14 kilometer en een half uur vertraging. Ook een half uur vertraging op de A5 vanuit Amsterdam naar Hoofddorp door die gekantelde aanhanger van de vrachtwagen. Tussen de aansluiting met de A10 en knooppunt Raasdorp staat 6 kilometer file. De rechterrijstrook is daar voorlopig nog dicht. A27 richting Breda tussen Everdingen en Gorkum 14 kilometer en een half uur vertraging. Een kapotte vrachtwagen op de A28 Groningen-Amersfoort staat tussen Nieuw-Leuzen en Zwolle-Zuid 5 kilometer, daardoor de rechterrijstrook is afgesloten. En de N325 richting Nijmegen staat tussen knooppunt Velperbroek en Elde 8 kilometer file. De vertraging is een uur.
NPO Radio 1. EO.
Dit is de dag. Met Margje Fixen.
Een hele goede avond bij Dit is de Dag. Elke leerling moet onbelemmerd door kunnen stromen naar de HAVO of hoger. Dat is hun doorstroomrecht. Dit bepleit PvdA Joyce Vermu. Gelijke kansen zijn goed, maar niet zonder drempels, zegt Lisbeth Verhegge, voorzitter van de Algemene Onderwijsbond. Straks een debat. En prinses Amalia en haar zusjes krijgen gewoon zakgeld. Maar koningin Maxima is helemaal niet de aangewezen persoon om kinderen te leren met geld om te gaan. Dat zegt commentator Wim Berkelaar en u hoort zo van hem waarom. Lokpubers en digitale kinderen zijn het middel om daders van kindermisbruik op heterdaad te betrappen. Dat zegt Ter Desom. Maar helaas, juridisch is dat niet zomaar mogelijk, zegt ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voor de Wind. En ik spreek beide heren straks. U krijgt het allemaal tot 7 uur te horen en dit is de dag. Wilt u dan meediscussiëren over doorstromen in het onderwijs of het zakgeld van de prinsesjes, dan kan dat op Twitter. Gebruik even de hashtag DIDD en meekijken. Dat kan ook via de webcam op nporadio1.nl. Zeg het maar. Dit is de dag waarop de editie van het Straatjournaal uitkwam met een bijzonder interview met koningin Maxima. Ter ere van het 20-jarig bestaan van de dakloze krant interviewde krantverkoper Evert van der Brink de koningin een uur lang over opvoeden en geld. En Maxima die vertelt in het gesprek openhartig dat ze het belangrijk vindt om haar kinderen de waarde van geld te leren. Ook omdat ze zelf als kind geen zakgeld kreeg. Geeft ze haar kinderen dus wel, vindt ze belangrijk. En commentator Wim Berkelaar is aangeschoven. Goedenavond, Wim.
Margje.
Wat is jouw stelling bij dit nieuws?
Ja, mijn stelling is dat Maxima niet de aangewezen persoon is om kinderen met geld te leren omgaan.
Leg uit.
Nou ja, ik heb dat interview natuurlijk met toch wel toenemend gêne zitten lezen. Moet je voorstellen, je bent door allerlei omstandigheden, het gaat om soms buiten de mens om, of buiten schuld om, beland je in de goot. En wat je dan doet, het hoogst haalbaar wat je kan doen, is de koning interviewen. Ik snap dat wel, ze hebben het ook een keer met de paus gedaan. Je haalt daar het nieuws mee. Maar Maxima, die daar, hoe je het ook went of verkeerd, in dit land trouwt met een erfelijk vorst, daardoor een vorstelijke toelage krijgt en ook nog een oudste dochter krijgt, de kroonprinses, heeft, die als ze 18 jaar wordt, 1,5 miljoen euro toucheert. Moet je je voorstellen? Dat is alles uitgerekend. Dat is dus een, daar kun je 103 studenten, als ze gaan studeren, want zij gaan natuurlijk studeren als ze 18 is, kun je daarmee financieren.
Ja, maar jouw stelling is dat koningin Maxima niet kinderen kan leren met geld om te gaan.
Nee, het punt is, natuurlijk kan zij dat. Zij zal een moeder zijn die dat kan. Hè, dat zegt ze ook in het interview. Ik moest zelf thuis een begroting maken in Argentinië en dan leer ik met geld omgaan. Nu zegt ze, dat doet ze allemaal heel redelijk. Kijk, zij praat wel redelijk over geld. Maar sterker nog, ze heeft ook wel verstand van geld. Dat heeft ze. Ze doet dan al die microkredieten mee. Daar zit het punt niet. Het punt zit erin dat dit natuurlijk niet de representant is van een Nederlands volk. Iemand die zelfstandig geslaagd is en die dan met geld om kan gaan. Het is toch een beetje alsof je Rijkman Groenink, die voormalige topman van ABN AMRO, die heel veel geld getoucheerd heeft als bankman, dat die dan gaat vertellen aan jou en mij, of aan kinderen van jou hoe met geld om te gaan. Ik vind dat, en zeker vanwege het erfelijk koningschap. Hè. Je komt hier en je wordt hier door ons als burgers in een zetel gedragen. Ja, vind ik onbestaanbaar dat je zulke mensen dat vraagt.
Maar geloof je dan ook niet in haar oprechtheid?
Ja, nee, ik twijfel geen moment aan haar oprechtheid. Het zit in mij dieper. Het zit in mij erin dat koningschap, daar hangt inmiddels iets omheen, waardoor mensen haar, en niet alleen haar, maar sowieso het koningshuis, als zij iets zegt, dan
is het zo.
Dat kan ik niet uitstaan. En dat kan ik vooral niet uitstaan, omdat dit een erfopvolging is, waarbij meer dan alleen deskundigheid wordt toegeschreven. Daar zit een aura omheen.
Ja, ook republikein, hè?
Ja, maar ik ben ook een republikein vanuit onze geschiedenis. Het past absoluut niet bij onze Nederlandse geschiedenis.
Nou ja, we hebben toch koningen gehad?
Ja, nee, koningen vanaf. Ons nog weer opgedrongen in 1815 door de grootmachten. Wij waren een republiek, hè? Dus nooit vergeten, wij waren een republiek. Dus bij ons is het precies omgekeerd als bij landen als Frankrijk. Duitsland, dat waren allemaal monarchieën, zijn republieken, met de tijd mee.
Nog even, het moment is misschien ook lastig, hè? Na die discussie en die ophef in de Tweede Kamer over die toelagen, hè, van Amalia, 1,5 miljoen euro... Nou ja, speelt dat ook bij jou mee?
Ja, nee, dat vind ik natuurlijk ook sterk. Dat speelt mee. Kijk, dat verwijt ik die jongens van het Straatjournaal niet. Sterker, je kunt zelfs zeggen dat het een briljante zet van ze is om dan met Maxica te komen. Alle lof. Alleen, ja, het is inderdaad ongelukkig getimed, maar daar kunnen zij niks aan doen. Maar ik vind toch wel, maar ja, daar wordt in Nederland heel anders over gedacht. Ik hoor natuurlijk altijd tot die minimale minderheid van 5% op dit punt. Maar daar moet toch een kritische reflectie zijn, dat als het over geld gaat, je niet bij de Oranjes moet zijn om hen te vragen hoe met geld om te gaan. Hoewel ik nogmaals niet zal bestrijden dat Maxima die kinderen goed zal opvoeden.
Dat is wel
haar,
fijn.
Haar meningen waarom
dat je daar nog vertrouwen in
nee,
hebt.
Nee, daar zit het allemaal niet in. Maar het zit hem in dat aura wat wij, dus ik verwijt dat Maxima niet, maar dat aura wat wij doen, en wat zelfs bij die tot het straatnieuws is doorgedrongen.
Al dus Wim Berkelaar, dank je wel. Dit is de dag waarop de patatproducenten een stijgende patatprijs aankondigden. Door de slechte weersomstandigheden viel de aardappeloogst dit jaar tegen. En dus zal een bakje friet aan het einde van het jaar 5 tot 10 cent meer kosten. En dat wordt voor cabaretière Sanne Wallis de Vries wel een beetje een duur geintje.
Gaan we naar de snackbar, patatje met, patatje horen, patatje speciaal, patatje frikandel, patatje kaasvlees, patatje huzaan salade, patatje, patatje, patatje.
Dit is de dag waarop een groep studenten uit Utrecht de sleutel kreeg voor hun nieuwe huis. Niet zomaar een huis, want de jongeren die hielpen dit oude kantoor om te dopen tot een opvanglocatie voor asielzoekers. Ze gaan hier samenwonen met 400 vluchtelingen. En vandaag namen zij voor de camera's van RTV Utrecht hun intrek.
Dit is hem dan uiteindelijk geworden.
We hebben gezegd, het moet sowieso een gemengde groep bewoners zijn. Gezinnen met kinderen, alleenstaande met kinderen. Maar ook alleengaande mannen en vrouwen. Die mensen gaan hier komen vanaf begin volgend jaar.
Ja, ik ben zeker benieuwd wanneer ze hier komen en hoe dat dan gaat zijn.
We moeten af van drempels om door te mogen stromen naar een hoger onderwijsniveau. Want die veroorzaken kansenongelijkheid tussen leerlingen. PvdA Tweede Kamerlid Joyce Vermuur lanceert daarvoor een plan. Liesbeth Verheggen van de Algemene Onderwijsbond vindt het plan te laat. En ze ziet te veel haken en ogen. En CDA Tweede Kamerlid Michel Rocht pleit voor een heel andere maatregel. En ze zijn allen hier. Hartelijk welkom.
Dankjewel.
Dankjewel.
Goedenavond.
Mevrouw Vermuur, om even met u te beginnen. U wilt af van drempels. Kunt u eens wat voorbeelden noemen?
Nou, we zien bijvoorbeeld dat voor het VMBO op dit moment bij de doorstroom naar de HAVO nog een toelatingscode gehanteerd wordt.
En waar moet ik dan aan denken? Wat is dat voor code?
Nou, gemiddeld moeten leerlingen een 6,8 halen om na hun diploma door te mogen gaan naar de HAVO.
Ja. Daar wilt u vanaf?
Absoluut.
Dus we hoeven gewoon niet een bepaald cijfer te halen? Iedereen mag gewoon doorstromen?
Nee, in het kader van de gelijke kansen vind ik het ontzettend belangrijk dat alle leerlingen de kans krijgen om met een diploma zonder aanvullende voorwaarden door te mogen gaan naar een volgend onderwijsniveau.
Ja, en ik denk dan gewoon, ja, maar als je een heel laag cijfer scoort, dan ga je het niet redden op dat volgende niveau.
Ja, maar we hebben niet voor niks diploma's. En leerlingen moeten ongeacht hun achtergrond, de sociaal-economische positie van hun ouders, die helaas toch nog vaak meespeelt in de afweging welke kansen zij krijgen, de kans krijgen om...
Maar zegt u dan nu van je haalt dus een lager eindcijfer omdat je uit een lager milieu komt?
Nee, maar in de weging die op scholen gemaakt wordt, hè, we hebben hele deskundige leraren, maar toch speelt daarin helaas nog vaak de inschatting mee op succes die leerlingen hebben.
Wacht even, krijgen zij gewoon een lager cijfer voor hetzelfde geleverde werk, zullen we maar zeggen?
Nee, ze krijgen, is ook in de staat van het onderwijs door de inspectie aangegeven, vaker een lager schooladvies.
Ja, maar dan hebben we het weer over 12-jarigen die een CITO-toets afleggen.
Ja, maar het is belangrijk om dat te kunnen corrigeren op de middelbare school. Zodat zij de kans krijgen om toch op het niveau uit te komen wat ze in hun mars hebben.
Maar dan zegt ze eigenlijk, ja, die CITO-toets, dat is niet goed. Of dan is het ongelijk. En dan moet je dus later niet een bepaald cijfer hoeven halen om door te kunnen stromen.
Nee, je diploma moet volstaan om door te kunnen stromen.
Ja, dat bedoel ik. Oké, okay. Ja. Helder. U noemt dat ook een doorstroomrecht.
Absoluut.
Mevrouw Verheggen hier aan tafel van de Algemene Onderwijsbond. Wat vindt u daarvan?
Nou, ik vond het wel een beetje jammer dat u mij introduceerde alsof wij wel drempels willen. Drempels suggereren namelijk dat je er overheen kan klimmen. En wij vinden dus dat elk kind recht heeft.
Ja, maar ik zei het ook niet. Ik zei, u ziet haken en ogen aan dit plan.
Ja. Dat klopt. En elk kind, dat is de opvatting in ieder geval van de AOB, heeft recht op maatwerk en moet kunnen bereiken waar het toe in staat is. Dat is gewoon het uitgangspunt. En we hebben op dit moment te veel onterechte belemmeringen opgeworpen. En ik ben het met mevrouw van de PvdA heel erg eens dat we die moeten slechten. Maar op het moment dat we gaan zeggen, je hebt recht, betekent ook meteen dat het afdwingbaar wordt. En wij vinden dat de rol van de leraar, de docenten, zowel in het voortgezet onderwijs, maar ook in het basisonderwijs, en we trekken hem door naar het mbo, mee mag spelen om terechte verwachtingen bij kinderen te realiseren. Wat je nu opschrijft als je zegt, het is sowieso een recht, dan kun je verwachte teleurstellingen ga je inbouwen.
Ja.
En het lijkt ook wel een beetje alsof de enige doelstelling in Nederland op dit moment is zo hoog mogelijk een onderwijsniveau halen.
Ja.
En daar moeten we ook een beetje vanaf dat het enige doel is om gelukkig te worden.
Ja. Meneer Roog van de CDA, wat vindt u van het plan?
Ja, ik vind dat er veel wantrouwen uit doorklinkt richting de leraar. Het is niet voor niks zo dat er een toelatingscode is. Daar houden scholen zich over het algemeen aan. Er zijn overigens ook scholen die zich daar niet aan houden. Zoals de school waar Diederik Samsom het onderwijsplan van de PvdA presenteerde. Daar hebben ze zelfs een 7 voor de doorstroom. Ik denk dat we leerlingen het recht moeten geven om op het juiste niveau terecht te komen. Dus wanneer zij HAVO aankunnen, moet ze daar vooral naartoe. Maar wanneer je kunt voorspellen dat ze het niet halen. En we zien dat er ontzettend veel VMBO-leerlingen, MAVO-leerlingen blijven zitten in HAVO 4. Zelfs wanneer ze met een gemiddelde van 6,8 doorgaan. Dus het is niet zo dat die leraren die leerlingen aan het pesten zijn. Het is zo dat er een zorgvuldige afweging wordt gemaakt van wat past bij dit kind.
Ja.
En de suggestie, als zouden dan bepaalde leerlingen bewust achtergesteld worden, ja, die begrijp ik eerlijk gezegd niet. En volgens mij kan de Partij van de Arbeid dat ook niet waarmaken.
Mevrouw Vermeulen, u kijkt wel met een hele negatieve bril naar die leraren. Die doen
absoluut niet
het beste.
Nee. Zoals de mevrouw vanuit de AOB ook aangeeft. Een goed gesprek tussen de docent en de leerling, met de ouders daarbij. Voorafgaand in de afweging, wil ik naar een volgend onderwijsniveau doorstromen, is hartstikke goed. Maar een aanvullende drempel opwerpen na het behalen van een diploma, dat moet meneer Roog toch met me eens zijn dat dat ongewenst is.
Ja, maar dat betekent dus dat u zegt, we gaan dat goede gesprek aan. En als wij kunnen voorspellen dat deze leerling het echt niet gaat redden, dan moet die leerling, als hij dat wil, koet, alsnog naar de HAVO. Bijvoorbeeld omdat er hoge verwachtingen zijn van ouders die geheel onterecht zijn en die het kind gewoon niet gaat waarmaken. Wat we met dit voorstel doen, is uiteindelijk een hele hoop ellende over ons heen brengen en leerlingen op een niveau plaatsen waar ze niet thuis kunnen. En
ja, ik zou nog even PvdA... mevrouw...
Wat ik zou willen zeggen is, Partij van de Arbeid, u zit 4 jaar in de regering. Dit is al de 3e keer overigens dat dit plan weer wordt ingediend. Waarom stopt u hier niet mee? En waarom kijkt u niet naar voorstellen die echt leerlingen verder helpen en de gelijke kansen verbeteren?
Mevrouw Vermeulen, nog even.
Ja, de heer Roog heeft het over voorstellen die de leerlingen echt helpen en gelijke kansen geven. Ik denk dat dit voorstel, en daar strijden wij al heel lang voor. Dus dat blijven we ook herhalen. Echt die gelijke kansen mogelijk maakt. Ik denk, je moet juist het vertrouwen naar de kinderen en naar de leerlingen en naar hun ouders uitspreken, dat zij een zorgvuldige afweging maken.
Ik hoor ook een beetje terug dat iedereen een beetje apart vindt dat de PvdA, hè, dat u daarmee komt, omdat PvdA-minister Bussemaker juist CITO-toetsen leidend wil maken. He, dus dan word je op 12-jarige leeftijd al een bepaalde hoek ingeduwd. Dat is, ja, u moet binnen de partij misschien eerst nog steun verzamelen.
Nee, wij zijn voorstander van de CITO-toets. Het schooladvies moet naar boven bijgesteld worden. Daar zijn we groot voorstander van als de CITO-toets afwijkend is. Maar we hechten waarde aan de deskundigheid van leraren. Ja. En wij vinden het belangrijk dat ook juist op de middelbare school een leerling niet een vaste route door het onderwijs
Mevrouw Verheggen is hier ondertussen heel hard nee aan het schudden.
Nou, ik was heel hard nee aan het schudden, want de PvdA's kiest nu echt de koers dat het alleen maar om de meetbare zaken gaat. En ik ben het in die zin met de heer Rog eens dat er meer gaat om een kind heen om die goed te laten landen in het onderwijs. Maar wat ik absoluut helemaal niet begrijp is dat dit plan nu vandaag zo gelanceerd wordt. Want in de brief die maandag naar de Tweede Kamer is gegaan rondom de gelijke kansen staat het al.
Van de minister.
Precies, dat is van dezelfde minister. Daar staat zelfs ook het woord doorstroomrecht, maar precies met de nuancering die ik er net in probeerde te brengen. Maar wat ik nou zo heel
Maar dat is wel even, dat moeten we even vragen aan mevrouw Van Doen. Ja. Hoe zit dat? Is het nou uw plan of het plan van de minister?
Nou, het is het plan van de Partij van de Arbeid. We hebben in mei en in juni onze initiatiefnota gelijke kansen gepresenteerd.
Maar dacht u dan van ja, er is wat weinig aandacht voor die brief, dus dan ga ik het nog een keer indienen?
Nee, de minister mag wat mij betreft nog wat meer ambitie in de brief uitspreken. Ik wil een stip op de horizon waaruit blijkt wanneer hebben we dat doorstroomrecht gerealiseerd. En ik wil ook dat het wettelijk verankerd wordt, zodat in de toekomst geen nieuwe drempels opgeworpen worden. Maar dat wel de uitdagingen die de minister ook aangeeft. Ja, dat er recht gedaan wordt.
En daarbij dus accepteren dat er mogelijk dus veel meer leerlingen uiteindelijk niet succesvol hun schoolcarrière zullen afronden op de HAVO. Daarom... En ik zou dus heel graag de Partij van de Arbeid willen uitdagen om te kijken naar wat doen we na zo'n examen op het VMBO. Het CDA heeft voorgesteld om met schakeltrajecten te komen. We hebben 4
maanden
vakantie.
Dat is uw plan, hè? Uw oplossing.
Dat is een van de oplossingen die ik heb. Daarvan neemt de minister er ook wel wat over. Dan gaat ze een paar miljoen euro daarin investeren. Kan ze 5.000 leerlingen mee bereiken. Als de Partij van de Arbeid nu werkelijk wat wil doen, dan daag ik mevrouw Vermu uit. Ga met mij samen richting de minister en laten we ervoor zorgen dat we echt investeren in dat traject, dat zomertraject.
Mevrouw Vermu, ziet u daar wat in?
Ik ben altijd bereid om met de heer Rog in overleg te gaan, maar hij blijft accepteren dat een diploma onvoldoende is om vanuit het VMBO naar de HAVO door te stromen.
Ja, maar helaas,
ik wil even naar Wim Berkelaar. Die luistert dit allemaal aan en hij is eigenlijk, je bent ervaringsdeskundige, Wim. Want jij bent een stapelkind.
Ja, ik ben een stapel.
Van MAVO naar HAVO, VWO, universiteit.
Ja, nee, dat is juist. Ja, ik moet ook zeggen, ik ben vooral gecharmeerd van het betoog van mevrouw Verheggen. Kijk, ik heb toch het gevoel bij die Partij van de Arbeid dat een partij in paniek is. Het punt is nu dat die partij wat hard gaat lopen met dat recht. Want dat vond ik zo goed van dat betoog van mevrouw Verheggen. Dat moeten ze echt meenemen. Er zit nog altijd in dat onderwijs dat die deskundigheid van die leraar. En als je die kinderen allemaal recht geeft en steeds maar praat over die gelijke kansen. Ja, dan heeft de heer Rog en mevrouw Verheggen toch geloof ik gelijk. Als je geen eis stelt, ook aan mij toen niet als MAVO-leerling destijds, dan gaat dat vroeg of laat tot frustraties leiden. Dus ik zou echt de Partij van Arbeid willen adviseren, ga daar nou niet zo lichtvaardig mee om en meteen dat wettelijk verankeren. Dat ze allemaal, dat lijkt allemaal heel flink, maar ik geloof niet dat dat tot wijsheid
leidt. Ja, mevrouw Vermuur, doe het niet, zegt Wim Berkelaar. Onze onafhankelijke deskundige zou ik bijna zeggen.
Ja, maar toch zou deze onafhankelijke deskundige, die zou toch ook willen dat hij of met zijn diploma of door kan naar de volgend onderwijsniveau.
Nou, hij haalde blijkbaar
maar
het
en mij aan ons wet toen nog wel, en dat beschouwt u als een drempel, wel degelijk, en dat noemt u een drempel, maar dat is ook wijsheid, die 7 gesteld om te weten, te schakelen, kan iemand doorleren?
Ja. Dat is gewoon. Maar dat blijft het punt. Laatste woord voor mevrouw
Ja, Verheffen. Graag. Want stel dat we in ieder geval met elkaar het eens zijn dat elk kind recht heeft op het onderwijs wat bij hem past. Dat betekent ook dat de PvdA en de coalitiepartner moeten zorgen dat het afrekenen wat het voortgezet onderwijs voor ze kiezen krijgt als er te veel kinderen zitten blijven, want dat is een consequentie of kan een consequentie zijn van dit beleid, dan moet dat ook meteen worden afgeschaft.
Helder.
Want nu worden ze afgerekend op het feit dat er te veel kinderen afstromen of
een
diploma niet
eens
halen. Dan moet dat er ook uit.
Daar zijn jullie het mee eens. Iedereen is het daarover eens. We schuiven dit door naar het volgende kabinet, kunnen we zeggen. Het volgende kabinet mag dit gaan
Jammer,
realiseren.
Jammer, want PvdA had 4 jaar de tijd om het te regelen.
Ja, we gaan het afwachten wat de komende 4 jaar gebeurt. Dank u hartelijk, allen.
Heel graag gedaan.
Dit is de dag waarop de nieuwe gedragsregels van Airbnb ingaan. Mensen die hun woning via de website aanbieden mogen niet discrimineren. Op welke grond dan ook, vertelt Olaf Wagenaar van juridisch dienstverlener DAS uit bij BNR Nieuwsradio.
Ras, geloof, afkomst, kleur, noem maar op. Zelfs handicap. Airbnb heeft heel duidelijk gemaakt dat je niet mag discrimineren.
Als verhuurders hier dus zich niet aan houden, worden ze per direct verwijderd van de site. Dit is ook de dag waarop in de Eerste Kamer de algemene politieke beschouwingen plaatsvinden. Nou, in tegenstelling tot de Tweede Kamer lopen de gemoederen in die Eerste Kamer eigenlijk nooit zo hoog op. En dat was vandaag niet anders toen premier Mark Rutte acte de présence gaf.
Ik vind van alles, maar wij krijgen altijd hier in de Eerste Kamer op ons duvel. Dat we ons te veel voor de muziek gedragen, dat doe ik niet. Ik wacht ook maar eens af wat er in de Tweede Kamer gebeurt. En laten we nou niet proberen de rit van achter en voren te doen.
Al dus een ontspannen CDA-fractievoorzitter Eelco Brinkman over de premier die op zoek moet naar steun voor het Oekraïne-verdrag. Morgen ontvangt de Tweede Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie een manifest van een aantal organisaties over webcamseks met minderjarigen. En dit allemaal naar aanleiding van de vorige maand uitgezonden documentaire Grenzeloos Misbruikt. Een verhaal over de strijd tegen webcamseks met kinderen op de Filipijnen. Morgen krijgen dus die Kamerleden stevige aanbevelingen aangereikt. Waarmee ze de problematiek beter aan kunnen pakken. Aan tafel nu in Den Haag zitten projectdirecteur Hans Schuit van Ter de Zon. Opsteller van het manifest en Tweede Kamerlid Joël Voor de Wind van de ChristenUnie. Goedenavond.
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 Meneer Guit, ik heb die documentaire eerlijk gezegd niet af kunnen kijken. Ik kon het, de tranen stroomden over de wangen. Ik vond het zo vreselijk om het misbruik van die kinderen te zien. Er zijn ook arrestaties te zien als gevolg van het inzetten van een nep-pedofiel. En nu heeft u dus dit manifest. Een warm pleidooi voor de inzet van lokkinderen ook. Al dan niet digitaal. U heeft daar dus ervaring mee. Wat maakt dat nou zo geslaagd? Want we zien dat dus ook in de documentaire terugkomen.
Die wereld online is een wereld op zich. En die wereld die wordt steeds groter. En er zijn steeds meer mensen die het internet opzoeken om op deze wijze contact te leggen met kinderen en die kinderen te betrekken in seksuele activiteiten. Nou, daar moet je je iets bij voorstellen. Volgens de FBI gaat het om zo'n 750.000 individuen op elk moment van de dag die actief online zijn op zoek naar kinderen om die te betrekken in seksspelletjes. Dus onvoorstelbaar. Het is groot, het is groeiend en het wordt met de dag erger.
Ja, en wat je in de documentaire ook ziet, vooral op de Filipijnen nu, maar ook dus kinderen die verkracht worden door volwassenen, door dieren. De meest verschrikkelijke dingen gebeuren er.
Ja, omdat die vraag zo ontzettend groot is, heb je natuurlijk ook aanbod. En het aanbod zit nu in de Filipijnen. Toen wij begonnen met het onderzoek in 2011, 2012... naar aanleiding van een aantal geruchten die we opvingen op de Filipijnen, hadden we het ongeveer, misschien een paar duizend. Maar volgens de laatste cijfers die ik in juli ben tegengekomen op de Filipijnen, geeft de overheid zelfs toe dat het om tienduizenden kinderen zou kunnen gaan. Alleen al op de Filipijnen. En er is geen enkele reden om aan te nemen dat het tot de Filipijnen beperkt blijft. Aanbod.
Ja, nou zou je dus kunnen zeggen, ja, dan kun je dus mensen die daar gebruik van maken in de val lokken met lokkinderen. Maar het mag niet, begrijp ik.
Nou, ons punt, ons pleidooi is eigenlijk dat de enige manier om dit fenomeen effectief en efficiënt aan te kunnen pakken is om zelf online te gaan. Nou, dat hebben we laten zien met bijvoorbeeld ons Sweetie-project, dat we online zijn gegaan in een periode van 10 weken... iets van 1000 mensen uit verschillende landen.
Een soort avatar, hè? Niet een bestaand meisje.
Waarmee en ook de makers lokten van de documentaire die hebben aangegeven, als je online gaat en je doet je voor of een minderjarige, of je gaat online en je doet je voor als een belangstellende klant, dat werkt, dat het tot resultaten leidt. Waarom zouden alleen amateurs, particuliere organisaties, particuliere individuen dat recht mogen hebben? Waarom niet de professionals? Waarom niet de politie? Waarom niet de mensen die daar het meeste verstand van hebben, die ook graag willen, die het veel beter kunnen, maar niet mogen, die worden tegengehouden?
Ja, meneer Voor de Wind, heel wat vragen aan uw adres.
Ja, ik heb de documentaire wel afgezien. Inderdaad, schokkend om te zien hoe kinderen, zo jong ze zijn, zo misbruikt worden. Aan de ene kant doet de Filipijnse politie daar het een en ander aan, gelukkig nu. Maar aan de andere kant zijn er natuurlijk ook daders. En daar komt inderdaad de politiek bij kijken. Want die daders zitten ook dus in Nederland. Hè? Als de heer Guit het heeft over 750.000 mensen die daar op dit moment gebruik van maken, dan zitten ze ook in Nederland. Dus vandaar dat wij ook Kamervragen hebben gesteld. Gert-Jan Segers, collega en ik. En we gaan dat morgen ook in die ronde tafel bespreken met de collega's. Wat we meer zouden kunnen doen. Sweetie kan daar goed voor gebruikt worden. Alleen we moeten aftasten of dit past in de bescherming van privacy, de bescherming van een rechtsstaat. Het kan zeker gebruikt worden om de opsporing een deal te geven. Om te kijken hoe we kinderporno netwerken, hoe die eruit zien, wie eraan meewerken. Maar we zitten met een klein dilemma, namelijk het is lastig om mensen die een strafbaar feit hebben overtreden ten opzichte van een computerprogramma, om die ook berecht te krijgen. Daar zit het een dilemma in, maar opsporing kan sowieso.
Wat zegt u dan, je moet op heterdaad betrappen en dat is heel moeilijk.
Dat is één. Dat is een ander punt. Hè, van als je ze op heterdaad betrapt, dan heb je bewijsmateriaal. Dit gaat dus online. Je moet dus ook de competentie hebben, de mogelijkheid hebben om die computers in beslag te nemen en ze nog online te houden. Nou, daarvoor moeten we die rechtspraak en de wetgeving ook verruimen. Dat ga ik ook vragen aan de minister. Maar ja, je zit ook met het punt van, kan je mensen strafbaar stellen op het moment dat ze met een computerprogramma aan de gang zijn? Nou, daarvan zegt Guit en anderen, maar ze hebben toch de intentie dat. Nou ja, daarvan ga ik nu aan de staatssecretaris samen met collega Segers vragen van, wat zijn de mogelijkheden nu? Ja. Moeten we het oprekken? Wat zijn de voor- en nadelen? Want we willen met z'n allen natuurlijk ook weer niet een soort Big Brother bekijkt en ook alles meteen strafbaar stelt.
Ik ga even naar een fragment, want op 18 oktober waren de makers van die documentaire hier te gast bij Langs de Lijn en Omstreken, moet ik zeggen. Persofficier Jirko Patiest reageerde toen op hun oproep tot meer bevoegdheden voor de politie als volgt.
Ongeveer 150 man politie die dagelijks alleen maar met deze materie bezig zijn om dat te bestrijden. En anders dan de documentairemakers zijn we natuurlijk wel gebonden aan regels, nationaal en internationaal. En als je kijkt naar de regels die wij nationaal hebben, dan kunnen wij best wel veel. Maar wat we niet kunnen is natuurlijk opsporingsonderzoek doen in het buitenland. Dan zijn we weer afhankelijk van buitenlandse autoriteiten.
Ja, hij zegt dus eigenlijk vooral internationaal lopen we tegen onmogelijkheden aan. Meneer Guit, snapt u dat?
Oh, dat snap ik best. Maar wat ik niet snap is dat er nu wordt gedaan alsof de politie geen extra bevoegdheden nodig heeft. Ik heb ze zelf niet zo lang geleden hier in een hoorzitting aan het werk gezien. Of over de wet computercriminaliteit. Ja. En daar werd juist wel heel hartstochtelijk gepleit voor meer bevoegdheden.
Nationaal.
Nationaal. Zelfs bevoegdheden die zo ver gaan dat het eigenlijk bijvoorbeeld al ondenkbaar is dat ze dat ooit voor elkaar gaan krijgen in Nederland. Namelijk een hackbevoegdheid. En dat gaat te veel mensen een brug te ver. Maar daar praten wij niet over. Wij praten over de inzet van zogenaamde lokpubers. Met andere woorden, rechercheurs die zich online voordoen als minderjarigen. Dat gebeurt in heel veel landen.
Ja, want dat snap ik inderdaad niet. Meneer Voordeunt, waarom kan het in die andere landen wel en hier niet?
Nou, omdat wij simpelweg die wetgeving nog niet hebben.
Maar daar kunt u wat aan veranderen.
Zeker, maar je moet ook oppassen wat je doet. Hè? Want op het moment dat je een uitlokking doet, hè, dus je lokt mensen om tot een strafbaar feit over te gaan. Ja, de vraag is of je dat wil. Hè? Want dan kunnen mensen in staat worden gesteld om dingen te doen die ze misschien zelf zonder die lokpuber of zonder die lokrechercheur niet hadden gedaan.
Ja, maar meneer Voordeunt, dat moet toch onzin zijn? Ik bedoel, als jij zo'n lokpuber, dan zit je toch al op sites te kijken waar die lokpuber verschijnt. Ik bedoel, als ik naar de website van nu.nl kijk, dan zou ik geen lokpuber zien. Of van de Volkskrant.
Ja, je zit al fout.
Ja,
dat is het.
Dat is dat zo, of niet?
Meneer Voordeunt?
Dat klopt. Alleen je zit fout als je Sweetie gebruikte. Je zit fout als het gaat om computerprogramma. En wat ik aan de minister gewoon wil vragen, dat is een open vraag, is hebben wij op dit moment voldoende materiaal om tegen een computerprogramma een strafzaak. Ja, als je een strafzaak begint, moet je een slachtoffer hebben. In dit geval is het een computerprogramma. Nou, die wetgeving hebben wij gewoon niet. Nee. Dus moeten we die wetgeving aanpassen?
Maar die zoeken op dat computerprogramma, die wil je toch aanpakken?
Nou, dat is een tweede ding. Hè. Kan je ook terugkijken in de computer wat mensen precies hebben gekeken, via de browser. Nou, daar willen we zeker ook naar gaan kijken om te zien of je de geschiedenis. Maar dan moet je invallen en dan moet je de mogelijkheid hebben om in de computer van iemand ook de geschiedenis na te gaan.
Moeilijk. Ja.
Maar we moeten alles aan doen om dat inderdaad aan te pakken.
Ja, even dus nog heel kort naar meneer Guit.
Mag ik het nog zeggen?
Ja, heel kort. Laatste woord er nu.
Oké, heel kort dan. Er ligt al heel lang een wetsvoorstel op tafel bij de Kamer. En het ligt er en het ligt er en het ligt er. In dat wetsvoorstel wordt nota bene die mogelijkheid gecreëerd om lokpubers in te kunnen zetten. Met andere woorden, het werk is al gedaan. Ja. Neem dat nou gewoon over, neem dat nou gewoon aan. Dan kan de politie aan de gang. Dat is het pleidooi dat we morgen ook zullen houden.
Het verschil, en daar moeten we zeker mee aan de slag. Alleen het verschil is dat het daar in dat wetvoorstel computercriminaliteit 3 gaat om lokpubers. Dat zijn dus levende wezens. En dit gaat over een computerprogramma.
Ja. Morgen.
Maar we gaan er morgenochtend over praten.
Heel graag.
Ik heb begrepen, heel veel Kamerleden. Dus we moeten een stap kunnen zetten morgen.
Dank u, allen. Heel hartelijk. Hans Schuit van Ter de Zon, Joël Voordewind. Dank ook aan onze andere gasten. Joyce Vermuur, Michel Roch, Lisbeth Verheg en commentator Wim Berkelaar. Straks na 7:00 kunststof. Jelly Brouwer ontvangt Ernst Veen, oud-directeur van de Nieuwe Kerk en de Hermitage in Amsterdam. En om 11:15 Champions League voetbal, maar ook de tweede aflevering van Route 77. Klaas-Jan Baas op zoek in Amerika.
NPO Radio 1.